Ben jij of ken jij een vrouw?
Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje?
Luister dan naar Damn Honey.
Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij aflevering 221 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Felix Kraaier een jaar geleden bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Duitsland.
...25 jaar geleden stond ik in een kroeg, Zijstraat van de Reeperbaan, St. Pauli. Dat is een beetje de smoezige, rosse buurt van Hamburg bij de haven. En we vierden feest. En niet zomaar feest, maar echt heel uitbundig feest. Het was een homokroeg, maar niet zomaar een homokroeg. Het was een open homokroeg. Daarvoor kende ik alleen maar kroegen waar je achter de gordijnen zat, achter onopvallende façades. Maar deze was open met een groot raam. We zongen Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, en roken. Het stond blauw van de rook. De divas waren zichtbaar. Het was hartstikke fijn. Maar er waren ook nare dingen in die tijd in Hamburg en überhaupt in Duitsland. Rechts kwam op 3 jaar na de val van de muur. Vluchtelingenhuizen werden in de fik gestoken. En vrienden van mij, homo's, werden in Hamburg in elkaar getimmerd van skinheads. Dus ik ging af en toe even het raam uitkijken, misschien weer iets vaker dan de anderen, om te scannen of het wel allemaal goed was. En ja hoor, 4 skinheads met baseballknuppels, duidelijk dronken en ik raakte echt volledig in paniek. Ik kreeg een heel beklemmend gevoel. Ik dacht van, welke idioot heeft bedacht om voor een open raam te dansen met divas en Marianne Rosenberg te zingen? En ik keek naar Erik. Erik was daar ook. Erik was mijn vriend. En iets ouder dan ik, was 30. Kopje kleiner dan ik. Altijd de perfecte koep. Scheiding, zwart haar, groenblauwe ogen. Maar het mooiste aan hem was dat hij eigenlijk altijd wist wat je moest doen. Want hij was super slim en kon altijd heel goed richting geven. Dus dit was nou typisch een moment om Erik aan te kijken. Dat deed ik ook. En hij gaf me het sein dat we naar buiten moesten. En we liepen eigenlijk naar buiten en aan die skinheads voorbij. En op weg naar huis hadden we weer zo'n mooie filosofische discussie zoals we die vaak hadden. Ik begreep niet altijd alles, maar ik hoorde er wel een beetje bij, zo dat gesprek. En Erik vond dat het nu echt tijd was om af te rekenen met Duitsland. Want het was nu weer echt klaar met die skinheads en het niet bewust zijn dat rechts weer opkomt. Dus we moesten een daad stellen. We hadden het er wel eens eerder over gehad. Wij zouden naar Amsterdam gaan. Dat was de oplossing. Dan gaf je ook weer een teken aan het land dat het zo niet verder kon. En wij hebben dat besloten. Hij had ook al een plan wat we daar moesten doen. Vond ik weer briljant. Dat was een café runnen. En de naam van het café had hij ook al. Dat was dan op zijn Duits Der Waterzaal. Ja, dat is een, van die het niet kennen, van Leon Feuchtwanger. Een romantrilogie over, ja, uit het genre van de exilliteratuur. Dus mensen die voor de nazi's moesten vluchten. Dus die Feuchtwanger die begreep echt wat wij doormaakten. Dus dat was een goede naam voor ons. En nou, dat was het plan. Erik zei nog, moet je stad niet eerst zien? Want ik was super enthousiast. Hij zei, ja, heb je wel een punt? Dus ik ben even naar Amsterdam gegaan. Was weer heel enthousiast over de stad. En we zijn naar Amsterdam gegaan om een café te runnen. Om met mensen intellectueel een discussie te gaan. En als het niet zo druk was, om boeken te schrijven. Echt hartstikke mooi. Nou, we kwamen in Amsterdam aan en hebben relatief snel, typisch Erik, we hebben relatief snel hadden we een bouwondernemer te pakken, die een Nederlandse man, die goed Duits sprak, die vond onze plannen ook wel leuk. En we konden voor een hele, ja, Erik onderhandelde gewoon heel goed. We konden voor een hele gunstige prijs een cafeetje pachten op de hoek Brouwersgracht-Willemstraat. Die is er nog steeds, heel lief, schattig klein cafeetje. En nou, dat hebben we gedaan. Ja, ik vond het helemaal fantastisch. Dat hele beeld van dat café wat we zouden gaan doen. En al die knappe homo's die daar zouden komen om naar onze literatuur te luisteren. Nou, ik kreeg helemaal vlinders in mijn buik. En we zijn aan de slag gegaan. Erik had ook duidelijke ideeën over het kwaliteitsniveau. Dat moest echt heel hoog zijn. De beste koffie, de beste wijn. Gewoon alles moest top zijn. Nou, het bleek nog een heel gedoe om dat allemaal te regelen. Dat kwam vaak weer op mij terecht. We konden die koffie eigenlijk niet betalen. Het was toen ik wijn wilde bestellen, waarschuwde mijn buurman of ik wel had begrepen wat een bestemmingsplan inhield. Nou, ik heb dat dan opgezocht. En ik kwam erachter dat je in de Jordaan, in die hoek, alleen maar alcohol mocht schenken als je meer dan 30 vierkante meter had. Nou, we hebben tot 2 uur 's nachts gemeten, maar we kwamen niet hoger dan 28. Dus dat ging ook niet door. En verder liep het eigenlijk lastig. Ik dacht van, nou, ik ga toch even kritisch met de woordenboek bekijken wat het contract inhield, wat we hadden getekend. We allebei niet heel goed hadden doorgelezen, want we begrepen geen Nederlands, want het was zo'n aardige man ook. En nou, dat bleek dus, zo wat ik ervan begreep, ik raakte een beetje van in paniek, dat was eigenlijk helemaal geen goed plan. Contract, een soort wurgcontract. En het regende ook een keer heel hard. En dan liep de regen door tot in ons cafeetje op de begane grond van 3 hoog. Dus het liep allemaal niet heel erg lekker. Ja, ik werd ook steeds nerveuzer. En heb dan toch weer met Erik besproken wat we eraan kunnen doen. En werd ook wel een beetje, pushte hem ook een beetje van, laat dan even zien dat je alles dit ook kunt oplossen. Ik merkte aan Erik dat hij ook minder zelfverzekerd was dan eerder. Dus dat maakte me wel een beetje ongerust. Dus wat we, zijn idee was om naar het stadhuis te gaan en die mensen duidelijk te maken dat wij gewoon een wijs belangrijke intellectuele impuls aan de Jordaan gingen geven. En dat daarvoor wel zeker een uitzondering gemaakt kon worden. Dus ik had ergens een raar gevoel in mijn buik. Maar goed, ik had ook niet echt andere opties. Dus we zijn naar het stadhuis gegaan. En Erik was minder zelfverzekerd, maar wel wat iets bozer dan ik hem kende. Dan krijgt hij altijd zo'n rode kop, een beetje een dikke nek. En we zijn dan bij het stadhuis binnengelopen. En troffen daar op zo'n iets hogere receptie 2 buitengewoon ontspannen Amsterdammers aan. Die geïnteresseerd keken waar we mee kwamen. En dat eerste contact, dat kwam altijd op mij terecht. Dus ik probeerde een beetje soort half Engels, half Duits, half Nederlandse woorden duidelijk te maken dat wij graag een uitzondering of het bestemmingsplan wilden regelen voor ons. Nou, toen wij het gevoel kregen dat dat moeilijk is, werd Erik heel boos. En toen mijn grote schrik ging hij wat hij in Duitsland altijd deed, namelijk met verheffen, schille stem ingewikkelde Duitse zinnen uitroepen. Want daar waren ze in Duitsland altijd van onder de indruk. Maar die twee helemaal niet. Die gingen steeds meer achteroverleunen. En ik begon me zo diep te schamen. Het was echt verschrikkelijk. Weet je, 2 van die homo's, 1 rechts de scheiding, die ander links de scheiding. 2 van die bomberjackjes aan, de ene zwart, de andere bruin, dezelfde spijkerbroeken. En dan op het Duits schreeuwen, ik schaamde me echt verschrikkelijk. En mensen begonnen ook al te kijken, dus ik heb hem eruit getrokken uit dat stadhuis. En op het Waterlooplein werd ik toch ineens een stelletje boos. Ik voelde een soort woede opkomen die ik van mezelf niet kende. En ik heb hem toen de mening gezegd en hem echt vertelt dat hij helemaal niet weet waar hij mee bezig is. En dat het nu afgelopen is. Dat ik nu het heft in eigen handen moet nemen. En dat heb ik ook gedaan. We zijn nu 25 jaar verder. En ik mijd die Eriks tegenwoordig. En ik moet zeggen, het gaat nu ook steeds beter.
Dat was het verhaal van Felix Kraaier. Felix is tegenwoordig kinderarts in het OLVG in Amsterdam. Echt Gebeurt is een verhalenmiddag die één keer per maand op zondagmiddag plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Kijk voor meer informatie over data, thema's en de mogelijkheid om jezelf of anderen als verteller op te geven op onze website www.echtgebeurt.net. En we zijn natuurlijk ook te volgen op werkelijk alle sociale media. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering was in handen van Roland van der Grinten. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 221. Bedankt voor het luisteren en onthoud, nooit je horeca-ideeën ophangen aan de exilliteratuur van Leon Feuchtwanger.